Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Tijd voor een nieuwe AD Voetbal Podcast, de AD Voetbal Podcast van 5 januari. We gaan praten over Ajax dat op trainingskamp is, PSV dat dacht op trainingskamp te gaan. Maarten Wijfels zat al in Spanje. Kent u die mop van die verslaggever die naar Spanje ging en dat elftal kwam niet? Nou, dat was daar het geval. Dus die zit nu bij Club Brugge bijvoorbeeld. Maar wie wel gewoon naar Portugal kon gaan, omdat Ajax nog geen besmettingen heeft, in tegenstelling tot Feyenoord en PSV, is Johan Inan. Dus Johan, hoe is Portugal? Is het lekker weer? Is het te doen of niet?
Ja, het is goed te doen. Zeker als, als het zonnetje doorkomt. Dan kun je haast een t-shirtje langs het trainingsveld gaan staan. Maar kruipen de wolken ervoor, dan wordt het wel wat frisjes. En dan komt de jas ook wel goed van pas.
Ja, maar, dus die rode AD-jas die heb je meegenomen, zodat je wel duidelijk zichtbaar bent, toch?
Die zit nog in de koffer.
Oké, heel goed. Nou, voordat we zo meteen over het trainingskamp gaan praten en over Onana en over PSV en Veerman en de zaak Prupper, eventjes nog wat feiten van deze 5 januari doornemen. Een paar leuke historische feiten. 2011, voor het eerst sinds 1956, wordt dan weer gespeeld om de zilveren bal tussen Feyenoord en Sparta. Feyenoord won die wedstrijd trouwens met 4-2. Maar goed, die zilveren bal die was toen een tijd, werd te vroeg gespeeld en toen voor het eerst weer sinds zoveel jaar. In 2014, vandaag op 5 januari, overleed Eusebio. Hij is als sportman overgebracht naar het Nationaal Pantheon in Lissabon, waar prominenten liggen. 71 jaar werd hij. En in 2020, dit herinner jij je denk ik ook nog wel, het standbeeld van Zlatan in Malmö werd zwaar toegetakeld op deze dag. Mogelijk zijn de daders kwaad over de aankoop van de aandelen die Zlatan had bij Hammarby. En daarom werden ze boos en hebben ze dat standbeeld vernietigd.
Ja, als voormalig Malmö-speler, hè?
Ja, precies. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Het was echt kiezen in de jarigen vandaag. Ik haal er even een paar uit. Het is de geboortedag van Eddie PG, Eddie Pieter Schraafland, Nederlandse doelman, overleden in 2020, 1934 geboren. Uli Heunes is vandaag jarig, van 1952. Ook jarig vandaag, en toch even een tip, als je hem belt, zorg er wel voor dat je even de tijd hebt om met hem aan de telefoon te zitten, Jan Eversen. Want als je Jan Eversen belt, dan weet jij ook, Johan, want ik zie je al lachen.
Ja.
Dan ben je het eerstkomende half uur niet klaar met praten natuurlijk, hè?
Ja, weet je, wij als verslaggevers heb je bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen, dan maak je een soort prognose met de verwachtingen en dan ga je voormalige spelers, trainers van de club langs. En bij PEC Zwolle kwam ik dan vaak ook bij Jan Eversen uit. Dat duurde altijd wel even, ja.
Ja, als je komt met Jan Eversen, als Jan Eversen even begon over Bottingen in die tijd bij Zwolle, dan was hij nog wel een uur bezig.
Ja. En, hè? Ja. Of over een passie bitterballen, hè?
Ja, precies. Ja. Maar Jan, natuurlijk voormalig speler van Feyenoord en van Ajax geweest. En nu voetbaltrainer in Rusten. En ook vandaag jarig de gemeenste verdediger misschien wel van Engeland ooit. 1965 geboren. Wat denk je dan van als ik dat
dan
zeg?
Dan is hij nu 57 geworden.
Ja.
De gemeenste.
Hij kon je lachend onderuit schoppen. En hij is daarna ook acteur geworden. Zat ook in heel veel films. En was hij ook een beetje de bad guy.
Vinnie Jones?
Juist, heel goed.
Mooi, de meme machine.
Ja, de Mean Machine. Oh, die kon je lachend onderuit schoppen, hè?
Mooie film, ja.
Ja. Goed, laten we het hebben over wat er allemaal gebeurd is. Laten we even beginnen met waarom jij in Portugal bent. Ajax op trainingskamp. Bij Ajax, en dan pak ik gelijk de actualiteit erbij, geen besmettingen. Wat hebben ze gedaan? Hebben ze iedereen opgesloten in Amsterdam?
Nee, daar hebben we natuurlijk vandaag ook naar gevraagd. Van wat is jullie geheim dan? Of is het stom toeval? Ja, het is vooral denk ik dat laatste, want Ajax heeft net als andere clubs, weet je, geven ze die spelers protocollen mee. Ook bij Ajax zijn ze, na de laatste wedstrijd tegen Fortuna, zijn ze uitgewaaid. We hebben Per Schuurs en Davy Klaassen zaten bijvoorbeeld op Dubai. De Latino's zijn, de meeste zijn even naar hun eigen land gegaan. Dan had je nog een groepje Ranch, Timber, Gravenberg, de vrienden zeg maar, die hebben de feestdagen op Curaçao doorgebracht. En dan komen ze terug en dan was het dat ze zich op 1 januari moesten laten testen. Bij voorkeur op de toekomst. Maar als je nog niet terug was, dan moest je elders een testje doen. En die resultaten die moest je dan delen met de medische staf. En dat waren allemaal negatieve testen. En dan zeggen ze bij Ajax, hebben ze ook niet de illusie dat geen een van die spelers een feestje of iets bezocht heeft tijdens de winterstop. Maar hebben ze dat wel goed gedaan. En geen gekke dingen uitgespookt, want ze waren allemaal negatief. Er was er eentje bij, Jurien Timber, ook negatief. Maar die was wel in contact geweest met iemand die besmet was. Dus daarvan heeft Ajax gezegd, dan nemen we met hem voorlopig geen risico. Timber heeft zich de afgelopen dagen opnieuw laten testen. En de verwachting is dat als hij vandaag en morgen ook weer negatief test, dat hij halverwege deze week deze kant op komt. En dan heeft Ten Hag tussen haakjes een complete groep. Want los van de Afrika-cupgangers, Onana, komen we zo nog over te spreken. En ja. Sebastian Haller en de langdurig geblesseerde Sean Kleiber en Maarten Stekelenburg is zijn groep compleet.
Ja, en wat heb je, kan je erbij, zeg maar, dit trainingskamp? Want vaak is het natuurlijk bij Ajax veel is afgesloten. Je kan niet overal bij. Ja. Heeft de nacht de deur een beetje opengezet?
Dat merk je wel. Ajax is waakzamer dan ooit. En dat heeft natuurlijk ook met de situatie bij andere clubs te maken. We hebben gezien wat er de afgelopen maanden in Engeland is gebeurd. Dus de supporters die kunnen tot en met vandaag, woensdag zeg maar, kunnen ze de training bijwonen. Dat is dan wel van een afstandje. Zoals gisteren was Johnny de Mol op bezoek.
Oh, kijk eens aan.
Programma maken. Die kwam even, ik geloof met een vriend en daar de zoon van, kwam die even de training bekijken. Maar dat is dan ook niet zoals je dat normaal gesproken ziet, dat hij even bij de spelers kan, weet je wel. En even praatje maken, dolletje. Dat was er niet bij. Ajax heeft ook gewoon beveiligers meegenomen om pottenkijkers te weren en die op afstand van de groep te houden. Wat je wel ziet is dat als ze wegfietsen, weet je wel, dan zijn er altijd een paar kinderen die even een foto willen scoren met Ten Hag of andere spelers. De trainer deed daar gistermiddag niet zo heel moeilijk om. Maar vooralsnog, en ze gaan deze week gaan ze nog een paar keer testen. En dan is het hopen dat ze niet net als PSV, Feyenoord, Heerenveen en ik geloof ook Willem II in de houtgreep komen van dat virus. Want Ajax oefent zondagmiddag tegen Hajduk Split hier in Algarve. En daarna dan gaat de focus natuurlijk vol op de eerste kraken. Ja. Hervatting tegen Utrecht, dat is geloof ik op 16 januari en een week later al tegen PSV. Dus ja, de trainer telt hier zijn zegeningen. En dat heeft er ook mee te maken dat Ajax ging de winterstop in met een paar blessures. Mazraoui was er nog niet bij, Kudus was er niet bij, Martinez niet. En die haken nu ook aan. Mazraoui traint weer volledig mee. Kudus en Martinez nog apart. Daley Blind heeft ook wat last. Die is uit voorzorg aan de kant gebleven gisteren. Maar de verwachting is dat zij, mits dat vermaledijde virus er niet tussen springt, dat zij er tegen Utrecht gewoon allemaal bij zijn.
Ja, maar je kan er dus, de fans kunnen ook nog in ieder geval een paar dagen nog kijken. De Nederlandse enclave die vaak in Portugal zit.
Ja, er zijn wel wat supporters. Ja, supporters. Het zijn niet supporters die specifiek deze oversteek gemaakt hebben om een paar sessies van Ajax bij te wonen. Maar dan moet je vooral denken aan pensionado's die hier op een oude dag in de buurt zitten en denken van nou, weet je, nu eigenlijk ze toch eens, dan kunnen we even een kijkje nemen. Dat doen ze dan van vanaf een heuvel, zeg maar. En dan kijken we uit op het trainingsveld op flinke afstand wel van de spelers.
Hey, en heb jij de bondscoach ook al gezien? Want die woont in de buurt natuurlijk, hè?
Nee, die heb ik nog niet gezien. Maar het is heel, heel gekketje. En we vlogen vanaf Rotterdam. Ja. Toen kwamen we op het vliegveld, eerst Alfred Schreuder tegen. En dan ga je denken, Alfred Schreuder, hè? Ah, goed.
Malaga?
Ja.
Mabel, nou, moest natuurlijk.
Die ochtend kwamen de geruchten al door dat hij de nieuwe trainer van Club Brugge werd. En dan ontdek je ook dat Club Brugge naar Malaga gaat op trainingskamp. En Alfred moest het volgens mij nog even onder de pet houden. En dat had er weer mee te maken dat Niko Kovac, de trainer van Monaco, die krijgt dan, weet je, daar moet ze dan een ontslagpremie mee overeenkomen. Doordat dat niet was gebeurd, kon Philip Clement, de voormalige trainer van Club Brugge, daar niet tekenen. En kon Alfred ook niet, Alfred Schreuder ook niet gepresenteerd worden. Dus daar was het wachten op. En dat is wel geinig, want dan kan Club Brugge ook niet zeggen van joh, rij even naar Brugge en dan kun je met ons mee de bus en het vliegtuig in. Want voor je het weet ontdekken journalisten dat de nieuwe trainer al aan boord is zonder dat hij gepresenteerd is. Dat soort dingen kwamen er dan ook bij kijken. Daar was op het vliegveld even een praatje meegemaakt. En daarna stapten we het vliegtuig in. En wie denk je wie we toen tegenkwamen?
Nou, ik denk nu de bondscoach, omdat ik dat net aanhaalde.
Nee.
Oh, nee?
Katja Schuurman.
Katja Schuurman.
Katja Schuurman, die is even met... heeft ze dochters, weet je dat?
Ja.
Die is, was volgens mij met twee dochters is ze ook naar Zuid-Portugal gevlogen om, denk ik, een weekje kerstvakantie hier door te brengen.
Maar niet bij Ajax nog gesignaleerd voor
niet
de rest?
Niet bij Ajax, niet. Nee. Misschien dat ze morgen op het trainingsveld staat, maar de afgelopen dagen nog niet, zeg maar.
Oké. Nou, laten we eens praten nog over de andere dingen. Wat valt je op in de trainingen? Wat, is er nog wat te zien of is het vooral nog een beetje rustig aan opbouwen deze dagen?
Ja, het is wel... Gisteren hadden ze 2 sessies. En dat zijn dan best wel geavanceerde oefeningen ook, met 4 doeltjes erbij. Met eerst op een heel klein veldje proberen 5-6 keer over te spelen en dan de bal verleggen, zeg maar. Dat is dan de omschakeling van verdediging naar aanval. Ja, dat soort dingen. Er zitten een aantal jonkies bij. Brian Robbie is natuurlijk terug. Maakt ook wel een redelijke indruk, moet ik zeggen. Dus lachende kopjes allemaal. En ik heb ook wel de indruk dat ze er weer zin in hebben.
Ja. Eén man was er natuurlijk niet bij. Dat is de man die aan het einde van dit seizoen vertrekt. En die in Italië een medische keuring doorstond. Was geen beetje geheimzinnig, werd er allemaal over gedaan.
Ja.
Maar André Onana heeft zijn toekomst bepaald. En die ligt dus niet in Amsterdam. Dat wisten we al een beetje. Ook niet in Barcelona, maar die ligt in Milaan.
Ja, en daar kijkt bij Ajax in ieder geval niemand van op. Want daar hebben ze al maanden geleden hadden ze al in de smiezen dat Onana eigenlijk al een mondeling overeenkomst had met internationale. En dat die... dan transfervrij de overstap zou maken naar Milaan. Dat kan alleen niet. Je kunt je transfervrije status pas verzilveren 6 maanden voordat dat contract afloopt. Dus je kunt in het jaar ervoor, laten we zeggen december, november vorig jaar, kon hij nog niet tekenen daar. En nu zitten we in het nieuwe jaar. En hebben ze geprobeerd dit nog geheim te houden, het Campo Nana. Want hij was volgens mij ook al bij de nationale ploeg van Cameroen voor de Afrika Cup. En heeft 2 dagen gekregen om die transfer af te ronden. En ik vermoed, daarvan krijg je ook een beetje signalen, dat hij het ook geheim wilde houden om zijn rol bij Ajax niet op het spel te zetten. In de hoop dat als hij terugkeert, dat hij nog een paar potjes kan keepen. Het zijn in de Champions League of in de Eredivisie of in het bekertoernooi. Maar goed, dat is dan niet gelukt. Ook een beetje naïef natuurlijk om te denken dat je even naar Milaan kan vliegen voor een keuring. En dat er niet een paar paparazzi daar ergens in de struiken hangen.
Ja. Dat zeker was, in Italië.
Ja, dat was dus ook het geval. En de verwachting is dat hij vandaag of morgen dan nog een contract gaat tekenen met een duur van 5 jaar. Er werd nog een beetje, we zijn nog een kleine detail. Het zou 4+1 worden of 5 jaar. Mm-hmm. Nou ja, weet je, dat is volgens mij ook om het even. En dan heeft hij zijn transfer te pakken. En doet hij dat wat Ajax eigenlijk al maanden vermoedde. En dan komt er... hopelijk ook een keer een einde aan die hele soap. Het jammere vind ik, weet je, er is Onana van alles verweten. En ik vind, weet je, het is zijn eigen carrière. Als hij besluit niet te verlengen, en hij is daar eerlijk over. Als hij geen transfer wil maken en Ajax daarmee een transfersom nog wil bezorgen. En hij is daar eerlijk over, heb ik daar minder moeite mee dan dat je maandenlang verkondigt van... ik heb nog bij geen enkele club getekend en ook een contractverlenging bij Ajax is voor mij nog steeds niet uitgesloten... Ja, dan lieg je gewoon keihard, want dit was al maanden in de maak. En ga dan ook niet roepen van, we kunnen nog steeds praten over een nieuw contract. En ook Barcelona is een optie, want dit is al veel langer in kan en kruiken. En dat vind ik een beetje jammer. Nog los van het sentiment bij de supporters, waar ik natuurlijk ook wel een beetje begrip voor heb. Dat als een club zoveel voor je heeft betekend, dat het geen verkeerde geste was geweest om even je contract met een jaar te verlengen en ervoor te zorgen dat die club die jou groot heeft gemaakt ook nog wat centen aan je verdient.
Ja.
Maar goed.
Maar ja, dit is wel een beetje de romantische voetbalgedachte. Hè?
Ja.
Het maar. Ik bedoel, uiteindelijk leeft de voetballer natuurlijk in eerste plaats voor zichzelf en voor zijn, voor zijn eigen toekomst.
Dat klopt.
Maar goed, we onthouden het als je contract afloopt en je gaat eventueel naar een andere krant. Eerst verlengen en dan pas transfersom. Niet nu terugkomen dat je transfervrij overstapt, nee, hè? Naar de Telegraaf of zo. Dat kan niet, hè? Hey, dan eventjes naar over, als we het dan toch over transfers hebben. De bliksemtransfer.
PSV heeft zich officieel gemeld, aangegeven de interesse in Joey en hebben daarin redelijk snel doorgepakt.
Ja, gistermiddag kwamen zij langs.
Nee, het was zondagavond laat, maar gisteren was de hele dag contact heen en weer.
Ja, wij hebben eergisteravond de podcast opgenomen met Maarten natuurlijk, toen was er nog niks bekend. En de volgende ochtend was daar de bliksemtransfer waar ze ook in Rotterdam een beetje over verbaasd waren. Want die hadden nog op dinsdagochtend een afspraak staan om te praten met Heerenveen over die transfer. Maar ja, toen was PSV al klaar met zaken doen en die hadden Veerman binnen.
Wie hoorden we hier? Ferry Daan?
Ferry de Haan, zeker. Okay. De technisch directeur van Heerenveen.
En voormalig Excelsior, hè?
Ja, voormalig Excelsior. Heel goed dat je dat even aanhaalt, Johan.
Nee, ja. Ja, later kwam natuurlijk ook het bericht over het abrupte einde van de carrière van Davy Pruppen door. Dat ik dacht van, wisten ze dat bij PSV al veel langer? Of hebben ze dat echt deze week te horen gekregen, waardoor ze toen zijn gaan schakelen? En bijzonder.
Ja, maar dit verklaart ook gelijk wel waarom PSV doorpakte op Veerman. Want in de podcast gisteren met Maarten zeiden nog, ja, waar moet hij dan spelen? En wat zie je dan voor je? Is dat dan voor een half jaar? Ja. Maar als Prupper inderdaad zo abrupt zegt, ik lever mijn voetbalschoenen in, mijn contract in, het is klaar. Ja. Dan begrijp je dat PSV iemand nodig heeft.
Ja, nou, wat dat betreft is het dan wel goed als je je schaduwlijstje klaar hebt en je kan meteen doorpakken. Ik vind het een bijzondere en toch ook wel een beetje een gewaagde transfer. Ik zag vandaag het stukje bij ons ook op de site van Gert-Jan Verbeek. Nou neem ik die niet altijd serieus, maar het wel een paar opmerkingen. Ik heb bij Veerman ook zoiets van de fitheid laat een beetje te wensen over. Weet je, voor dat krachtvoetbal, wat PSV ook een beetje speelt, snel omschakelen en zo. Daar kan hij als geen andere die snelle jongens voorin in stelling brengen. Maar het heen en weer gaan, daar heb ik een beetje mijn twijfels bij. Maar voor die jongen wel. Wel mooi dat hij die transfer nu kan maken, want hij was er afgelopen zomer was hij er al dichtbij. Hè? Toen AZ zich ook nog gemeld, die boden geloof ik uit mijn hoofd 4 miljoen. Dan wilde Heerenveen meer hebben en Heerenveen hanteerde volgens mij ook aanvankelijk een vraagprijs van 11 miljoen euro. Dat was natuurlijk hartstikke overdreven. Dus die jongen die ging gewoon verder bij Heerenveen, een beetje met de ziel onder de arm aanvankelijk. Maar hij heeft zich daarna toch wel weer... Zij het een beetje wisselvallig, want het is af en toe heel goed en af en toe zie je hem ook niet. Heeft hij zich toch wel dusdanig bewezen dat de topclubs ook nu op de stoep stonden.
Ja.
En dat hij zijn toptransfer te pakken heeft.
Hij heeft in ieder geval de tijd om te wennen dat hij er volgend jaar staat. Hè? Want bedoel, ook Prupper was geen basisspeler bij PSV, dus hij kan langzaam wennen aan het systeem van Schmid.
Ja.
Ik vroeg me wel af... Hoe zou vanochtend Arne Slot aan het ontbijt hebben gezeten? Of laat ik zeggen, in de trainerskamer bij Feyenoord, toen hij zijn telefoon keek en zag Veerman naar PSV?
Ja, niet happy denk ik, hè?
Nee, heb je eindelijk zicht op versterking? Wordt er eindelijk geld uitgegeven en dan hup, voor je neus weggekaapt?
Ja, ik zat ook te denken van wat is de laatste keer dat Feyenoord 5, 6 miljoen voor een speler heeft...
lang geleden.
Gegeven. Ja, en dat is ook wel jammer, want ik was ook wel heel benieuwd geweest naar Joey Veerman bij Feyenoord en vooral... Omdat Slot vind ik echt typisch een trainer die spelers beter maakt. En daar was ik ook wel heel benieuwd naar geweest. Van waar het dan, hoe ver had Veerman onder zijn handen zeg maar kunnen komen. Maar goed, dat moet hij dan nu bij PSV laten zien. En is de concurrentie natuurlijk ook niet mals. Met Sangaré, Gutierrez die zich heeft teruggeknokt. Van Ginkel loopt daar nog, Pruppen dan niet meer.
En
toen die geruchten doorkwamen, in alle eerlijkheid, dacht ik ook van, is Joey Veerman nou zoveel beter dan Davy Pruppen? Dat waag ik te betwijfelen. Maar goed, we gaan het zien.
Ja. Dan even naar het verhaal van Davy Pruppen. Want dat is natuurlijk ook, dat kwam echt als donderslag bij heldere hemel. Tijdens de kerst keek hij eens voor zich uit, denk ik op de bank, staarde voor zich uit en besefte, ik vind de voetbalwereld eigenlijk helemaal niet meer leuk, ik stop ermee. Er is ook wat voor te zeggen dat het heel knap is dat iemand op 30-jarige leeftijd gewoon beslist... ja, weet je, ik lever mijn contract in. Ik word hier niet meer gelukkig van. Ik ga wat anders doen.
Dat is heel dapper. Want ik kan me voorstellen dat ondanks dat je ongelukkig bent... dat de verleiding best wel groot is om gewoon door te gaan... omdat je jaarlijks een bedrag met 6-0 opstrijkt. Maar daarom vind ik het ook zo moedig dat Davy Pruppen zegt van... ja, weet je, ik heb zoveel offers gemaakt en het is gewoon niet mijn wereldje... Het is nu tijd dat ik, dat ik gewoon mijn geluk in andere dingen ga opzoeken. En de tijd die de familie al die tijd in mij heeft geïnvesteerd, dat ik dat nu een beetje terug ga betalen. Dus ik vind dat een heel moedig besluit. Ik vind het ergens ook wel heel jammer. Want ik heb hem ook bij Vitesse meegemaakt. Dat was in 2014. Kun je nagaan, toen ging het erom van wordt hij verhuurd aan een eerste divisionist of niet.
Ja.
Hij stak Peter Bos, die destijds de overstap maakte van Heracles, die stak daar een stokje voor en die zag het helemaal in hem zitten. En toen is Davy Pruppen ook gaan opbloeien en heeft hij het uiteindelijk geschopt tot eerst PSV. Ik kan me ook een wedstrijd herinneren in Eindhoven, PSV-Vitesse, dat werd 2-6 en ik geloof dat Pruppen 2 wereldgoals maakte. Volgens mij ging PSV toen ook overstag. Die hebben hem uiteindelijk gehaald. Hij is naar Brighton gegaan. Was hij volgens mij zelfs een van de publiekslievelingen. Goed gedaan, tot oranje geschopt ook. En nu teruggekomen. En ja, dit besluit wat jij zegt, is als donderslag bij heldere hemel. En waar ik dan wel benieuwd naar ben, Etienne, is van in hoeverre heeft die reserverol daarmee te maken gehad?
Hij zegt van niet. Hij zegt eigenlijk dat hij gewoon het hele voetbalwereldje zat. Is het verklaart misschien ook wel waarom Brighton hem heeft laten gaan zonder transfers om naar PSV misschien wel. Omdat hij gewoon heel ongelukkig was.
Ja, dat
is ik vraag me dan ook wel af, hoe lang loop je daarmee rond? Hoe lang loop je... is dit zeg maar van Vitesse al, van de tijd bij Vitesse? Of ergens komt het moment dat je ziet dat die voetbalwereld...
Ik weet wat, dat vond ik heel mooi. Als ze trainen, Vitesse, daar stond zijn vader, docent uit mijn hoofd, die stond ook vaak langs de zijlijn. Even kijken. Heel betrokken man, heel aardig ook. En Van Pruppen was bekend, het is wel een denker.
Ja.
En in het voetbal moet je eigenlijk heel vaak gewoon verstand op nul gaan. Maar deze jongen denkt bij alles na. En die komt dan tot de conclusie van, ja, weet je wat hier allemaal gebeurt om mij heen. Met al die cowboys van zakenwaarnemers. Een beetje speculeren hoor, wat ik nu doe. Cowboys van zakenwaarnemers, trainers die er misschien weinig kijk op hebben. Het pracht en praal eromheen, het willen scoren van likes op social media, dat soort dingen. Ja, daar is hij misschien ook gewoon veel te nuchter voor. En heeft hij zoiets van, weet je, ik hoor helemaal niet in het wereldje thuis. Ik heb heel andere interesses en ik wil me daar eens in gaan verdiepen. Ja, wat ik zeg. Ja.
Ik ben benieuwd naar het eerste interview met hem. Ik ben heel benieuwd wat het verhaal gaat zijn.
Ja, dat denk ik ook. Daar ben ik ook benieuwd naar. En waar ik nog steeds benieuwd naar ben, van hij is naar Eindhoven teruggekeerd om zijn geluk opnieuw te vinden, zeg maar. Had hij dat wellicht wel gevonden als hij gewoon basisspeler was geworden bij PSV. Ja. En het gevoel van overwinningen, samen juichen, af en toe een doelpunt maken, het publiek bij horen ontploffen, dat soort dingen. Heeft corona een rol gespeeld wellicht?
Maar als je dat zegt, dan zou hij nog van het spelletje moeten houden. En het feit dat je dus ook zegt dat je klaar bent met het spelletje, met het voetbalwereldje. Ja. Dat zou ook wel zeggen dat het ook wel gewoon, weet je...
Ja, maar ik denk dat de liefde voor het spelletje juist ook wordt aangewakkerd doordat je in groepsverband triomfen te vieren hebt. En dat je af en toe, wat dat deed hij ook wel eens, gewoon een beslissende goal maakt. Dat soort dingen. En als je continu vanaf de bank moet toekijken en hij speelde minder en minder... Ja, dan is zo'n keuze denk ik ook sneller gemaakt.
Ja, goed. En blessures zullen ook die bijdrage natuurlijk die heeft gehad dit jaar.
Nee, dat klopt.
In het plezier terugkomen en dat soort dingen.
Klopt, ja, want hij was meteen in het begin al geblesseerd. Ja. Jammer, maar wel moedig. En laten we met z'n allen hopen dat, dat er een soort last van zijn schouder valt. En dat hij nu, andere leuke dingen gaat. Ik weet dat hij ook een beetje van de mode is, dat soort dingen. Dus misschien kan hij met Lasse Schöne wel een kledinglijn beginnen of zo.
Nou, bij deze de suggestie. Tot slot, Johan. Stel, jij bent trainer van een betaald voetbalclub uit de Eredivisie. En er wordt jou gevraagd, je aflopende contract. Hoe staat het ervoor? Zijn er al gesprekken? Hoe zou jij reageren als jij trainer bent? Zou je zelf verkopen? Zou je zeggen, ik maak me geen zorgen, het gaat goed. Ik denk dat we binnenkort gaan zitten en dat we doorgaan. Of zo. Wat zou je zeggen?
Dat zou er ook een beetje aan liggen of ik happy zou zijn bij die club en dolgraag door wilde.
Stel, je bent Johnny Jansen van Heerenveen.
Ja.
Even om het voorbeeld. Wat zou jij zeggen als dan wordt gevraagd... Goh, hoe staat het met de toekomst van je club en van je contract? Het contract loopt af.
Ik zou sowieso eerlijk zijn. Want als je niet eerlijk bent, dan achterhalen de media dat toch wel. Maar ik zal wel zeggen van... weet je, het is afwachten op de gesprekken. Ik hoor het wel. Ik heb die hartstikke naar mijn zin. En mocht de clubleiding met me verder willen, dan... laten we dan om tafel gaan.
Oké, dit is het antwoord wat Johnny Jansen gaf bij ESPN.
Ja, niet eigenlijk. Gewoon zoiets van, we gaan het gewoon zien. We gaan straks met elkaar in gesprek. En dan krijgen we wat te horen van hoe we er met elkaar in staan.
Dacht ik, is niet echt een heel sterk antwoord natuurlijk. Hè? Hoe kijk je er zelf tegenaan?
Dit klinkt een beetje als dat ze van elkaar al weten wat ze willen. Natuurlijk, trainers voelen dat ook. Want... weet je, die zijn dagelijks op de club, die spreken de TD dagelijks en je kan aan het doen en laten van zo'n TD of van, want er zijn ook heel veel clubs, ik heb bijvoorbeeld bij PEC Zwolle meegemaakt, weet je, daar zit ook een TD, maar daar was de voorzitter altijd de grote baas. Als die zei, we gaan die kant op, dan gingen ze die kant op. Dat was met alles zo en dan voel je al wel van, weet je, die zijn zich aan het orde. En je spreekt ook heel veel mensen binnen de club. En binnen de club weten ze misschien al dat er in Frank Boer moet een andere trainer is benaderd. Dat krijg je ook te horen. En
kan ook zijn dat er gewoon een clubman is die zegt, joh, ik sta overal open voor en ik hoop gewoon, ik wil de club helpen. Dat kan ook. Maar het is niet echt Schmid zou dit
niet
anders zeggen of Ten Hag zou dit anders zeggen.
Weet je, Etienne, als ze uit elkaar gaan of je moet Erik Ten Hag zijn die... ik noem eens wat, die over een half jaar naar Manchester United vertrekt en het natuurlijk geweldig gedaan heeft bij Ajax. Maar meestal...
Was stel, hè? Stel, zeg je nu, hè? Voordat er alle plakken clipsites het overnemen.
Precies.
Ja.
Precies. Ja. Kijk, dan is een afscheid leuk, goed en heeft iedereen er vrede mee. Maar meestal is zo'n breuk, vroeg of laat, ja, dat leidt toch een beetje tot... tot scheve gezichten. En ik denk dat dat bij Johnny Jansen, bij Heerenveen, nou, ik hoop dat ze in goede harmonie uit elkaar gaan. Maar zoals als ik het nu zo hoor, ja, dan heb ik wel het gevoel dat er van beide kanten een beetje onvrede leeft. En dat het zo lang op zich laat wachten is vaak ook wel een teken. Hè?
Er zijn meer trainers die nu in de wachtkamer zitten.
Maar Heerenveen zou deze week naar Apeldoorn gaan op trainingskamp. En als ze
met vliegtuig of niet?
Huh?
Of met de boot?
Met de bus, denk ik. Maar ja. Als je met elkaar hebt afgesproken dat je in de winterstop gaat praten, dan zal een trainer toch ook al wel te horen hebben gekregen van, laten we dat dan en dan doen, halverwege de week. Of bij PEC gingen ze naar Michas en dan was het standaard. Dan gingen ze met de hoofdtrainer even naar een visrestaurant met de clubleiding erbij. En dan werd daar de knoop doorgehaakt. Met Ron Jans gebeurde dat vaak zo. Maar bij Heerenveen, ja, dit klinkt als dat hij nog helemaal niks heeft gehoord. En dat is... Dat is wel een teken aan de wand, vrees ik.
Er zal ongetwijfeld morgen wel weer in deze podcast besproken worden over Bazour, die dan toch ineens naar PSV gaat. Kan zomaar natuurlijk, hè? Want ja, die staat ook in de belangstelling. Er wordt gesproken. We gaan eens kijken hoe dat allemaal gaat. Morgen een nieuwe AD Voetbal podcast. Johan, maak er een mooie week van in Portugal. Mocht er nieuws zijn vanuit Ajax, dan horen we het graag natuurlijk via jou.
Gaan we doen. Dankjewel.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.